Als u regelmatig zo in de samenkomst bent, dan weet u dat ik met de bergreden bezig ben. En het bijzondere is eigenlijk dat ik vandaag zou ik eigenlijk spreken, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat vind ik echt zo komisch, omdat ik niet spreek over geef ons heden ons dagelijks brood, maar omdat we deze week de gebed- en vastetijd hebben, wil ik met u nadenken over vasten. Maar er zit natuurlijk een enorme link tussen geef ons heden ons dagelijks brood en het vasten. Want Jezus zegt dat we niet van alleen van brood leven, maar ook van hem, het levende brood. En ik wil met u samen nadenken over gebed en vasten. En daarvoor wil ik zo graag lezen, niet een gedeelte uit de bergrede, waar ook over vasten gesproken wordt. Maar ik wil heel erg graag met u nadenken over vasten om de komst van de koning. En dan heb ik tussen haakjes gezet, hoezeer missen wij hem? Hoezeer missen we hem? En ik ben tot deze titel gekomen aan de hand van Matteüs 9, vers 14 tot en met 17. En dat wil ik graag met u lezen. Toen kwamen de discipelen van Johannes, en de teksten die ik gebruik, die worden geprojecteerd achter me. Toen kwamen de discipelen van Johannes bij hem en zeiden, waarom vasten wij en de fariseeën veel en vasten uw discipelen niet? Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap, niet gekrompen op stof, op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af. Er ontstaat een ergere scheur. Volgende sheet. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken, anders barsten de zakken en de wijn stroomt eruit. En de zakken gaan verloren. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken en beide blijven behouden. Laten we nog even samen bidden. Vader, ik wil u zo danken voor de voorbereidingen, voor de diepe genade die ik mocht proeven. Iets van die heerlijkheid van u, iets van de heerlijkheid van Christus. En ik wil zo bidden dat ik dat u dit door de prikken heen openbaart. Niemand is tot in staat om iets van uw heerlijkheid te laten zien, u alleen. En ik bid zo, Heer, dat onze harten geraakt worden. Ik heb zo'n diep verlangen, Vader, dat we een intense ontmoeting door deze preek heen mogen hebben. Dat dit een aanbidding is. En dat het onze harten roert om ons uit te strekken naar die ontmoeting met u, naar die relatie met u. O Vader, wilt u zo bij ons zijn, in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Weet u, elk jaar is het zo dat we in de gemeente een tijd van vast en gebed hebben, en dat zullen we deze week ook weer hebben. En degenen die gelegenheid hebben, die komen ook samen op donderdag en vrijdag, om samen te bidden en te vasten. Om gedeeltelijk misschien te vasten, of je te onthouden van eten, of sommigen die eten, een beetje, maar drinken wel. En in de bergreden is het zo dat de Heer Jezus, die zegt in Matteüs 6, geeft die drie dingen eigenlijk aan. Het eerste is dat wat hoort bij een discipel, wat eigenlijk kenmerkend is voor een discipel. En dat is namelijk drie dingen noemt hij daar. Het eerste wat hij noemt is wanneer jij bidt. Het tweede is wanneer jij geeft. En het derde is wanneer jij vast. En het bijzondere is eigenlijk dat hij niet zegt als jij bidt, als jij geeft of als jij vast. Nee, hij gaat er eigenlijk van uit dat het hoort bij het christenleven. En vanmorgen is het zo, als er iets uit die bergreden eigenlijk blijkt, is het wel Dat God wil eigenlijk in ons leven dat het heel erg praktisch is. Dat het is van toepassing. Als ik terugkijk, ik ben nu bijna meer dan een jaar over de bergreden aan het spreken, dan is het zo dat het van toepassing is op elk gebied van ons leven. En dat uit de bergreden blijkt echter ook dat een goede relatie met God betekent allereerst dat je ook moet inspannen om zijn waarheid te begrijpen. Weet je, en dat de waarheid, dat je die waarheid, als je die snapt en begrijpt, dat je die vervolgens echt je te harte neemt en gehoorzaamt. Ik zeg wel eens vaker tegen mensen die pas tot geloof gekomen zijn, dat je dat ding, die dingen die je snapt, die je begrijpt, dat was een van de beste adviezen die ik kreeg toen ik zelf pas tot geloof was gekomen. Datgene wat je begrijpt, doe dat. Maar wat je niet begrijpt, veroordeel dat niet. En weet je, die bergreden, dat is eigenlijk laat zien dat je, zeg maar, dat je Gods woord moet bestuderen. Het eerst dat je hart moet laten doordringen. En dat dan vervolgens een stap komt om het, zeg maar, te gehoorzamen. Want ik zie gewoon ook in die bergreden, in alles wat God wil, is dat u een gezegend leven heeft. Dat u een gelukkig leven heeft. Wat hij wil ook, is dat u een nuttig leven heeft. Maar misschien wel een van de grootste misverstanden die ik eigenlijk zie in deze generatie, dat is dat we denken dat Gods wil gebeurt zomaar. Maar het gebeurt niet zomaar. Het gebeurt niet zomaar. Weet je, je moet er naar zoeken. Je zult Gods woord moeten bestuderen. Je zult het najagen moeten. Je moet je dat toebijden. En als het gaat over bidden en vasten, dan is het zo dat ik heb eens een hele periode en meerdere preken aan vasten eigenlijk gewijd. En ook vanmorgen zal ik dat doen. Met u echt kijken naar vasten. Maar zoals met elke preek, met elke uiteenzetting, elke keer ook als we iets zeggen over bidden, dan is het zo dat, ook al heb ik 5, 6, 7 keer gesproken over vasten, dat heeft wel impact op mijn leven gehad, doordat ik zie wat Gods wil is in mijn leven. Maar de echte impact kreeg het pas toen ik me ging onthouden van eten. Toen ik het ging toepassen. Toen ik echt zag, je kunt spreken over bidden. Je kunt theologisch eigenlijk heel veel een boom opzetten over bidden. We kunnen samen daar eigenlijk veel over spreken. Ik kan er bijbelstudies aan wijden. Ik kan er spreekbeurten aan wijden. Ik kan daar preken over geven. Maar de meeste impact in uw leven zal zij hebben als u knielt voor het aangezicht van God en u heeft een biddend leven. En zo wil ik eigenlijk ook nadenken over vasten. Weet u, dat is... jaren geleden was het iets wat op een gegeven moment kwam dat in ons leven. Kwam dat in mijn leven. Ik kreeg echt een intense behoefte om Gods aangezicht te zoeken en me door niks te laten afleiden en daardoor echt me te onthouden van eten. En dat heeft echt diepe indruk op me gemaakt. Zodat ik altijd, als ik in de gemeente ben en die week komt, dan bereid ik me daarvoor. Deze week ben ik daar ontzettend mee bezig geweest. Natuurlijk ook met het hele thema. En ik wil één aspect belichten vanmorgen. En dat is natuurlijk heeft vasten meerdere aspecten. Maar het belangrijkste aspect misschien wel, het belangrijkste passage misschien wel over vasten, is Matthäus 9, waar de discipelen van Johannes naar Jezus komen en ze zeggen, waarom vasten de discipelen niet? Want wat daar eigenlijk tot uitdrukking komt, is dat er een diep hartsverlangen is. Dat er een diepste hartsverlangen is naar de komst van Christus. Dat wil ik vanmorgen met u bespreken. Daar wil ik met u over nadenken. Dat het vasten eigenlijk is een uitdrukking van hoezeer missen we hem eigenlijk. Daar wil ik met u over nadenken. Dat er een hunkering is. Dat door vasten, dat je daar een hunkering laat zien. Een hunkering naar God toe en zeggen, Heer, ik hunker daarnaar. dat uw zoon terugkomt. Ik hunker daarna dat Gods koninkrijk gebouwd wordt. En het gedeelte wat we dus gelezen hebben, daar komen die discipelen van Johannes, die komen naar de Heer Jezus toe. En dan vragen ze hem, hoe komt het nou dat de discipelen van u niet vasten? De fariseeërs wel, wij als discipelen van Johannes ook. Maar waarom vasten de discipelen van u niet? En dan zegt hij, kunnen soms bruiloftsgasten treuren zolang de bruidegom bij hen is. En wat Jezus eigenlijk hier duidelijk maakt, zijn twee dingen. Het eerste is, dat vasten was in die tijd eigenlijk steeds verbonden met rouwen, met verslagenheid, met wanhoop. Het was eigenlijk een uitdrukking van een verootmoediging van de gevolgen van zonde. En ook zie je in het Oude Testament heel vaak dat er, als er gevaren dreigden, dat de mensen gingen vasten. Het tweede wat hij hier laat zien is, dat is wel heel bijzonder, dat hij zegt dat de Messias gekomen is. Hij doet dat eigenlijk in een gelijkenis. Hij zegt, die geweldige uitspraak die hij daar doet, dat is eigenlijk een uitspraak van God zelf uit het Oude Testament, waarin de Heere God zich schildert als de echtgenoot, de bruidegom van zijn volk. En het wonderlijke is, dat als die discipelen nu komen bij Jezus, wij lezen dat, maar als die discipelen komen en zeggen, waarom vasten ze niet, dan zegt hij, hoe kunnen nu de bruiloftsgasten vasten als de bruidegom in hun midden is? En wat hij daar openbaart, is dat hij de Messias is, dat hij de bruidegom is, dat hij de verwachte verlosser is van het volk. Dat openbaart hij hier. En ik ben ervan overtuigd dat toen die discipelen dat hoorden van Johannes, en Johannes bevestigde dat ook, dat ze dus totaal verwonderd waren. Dat het gewoon een heerlijkheid was die daar geopenbaard werd, waar wij eigenlijk alleen maar zo over doorlezen. Maar wat Jezus daar zegt is, ik ben de bruidegom. Ik ben de bruidegom en dan zegt hij, en zolang als ik hier ben, dan zullen mijn discipelen niet vasten. Maar dan is het zo dat hij zegt, maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn en dan zullen ze vasten. Wat bedoelt Jezus daarmee? Wat hij daarmee bedoelt is dat er dagen zullen komen dat hij, zeg maar, gekruisigd wordt, dat hij zal opstaan uit de dood, dat hij teruggaat naar het vaderhuis om daar een woning voor ons te bouwen en in die tussenperiode dat de discipelen hier zullen zijn en op dat moment, zoals wij hier, vanaf het moment dat hij is opgenomen, en dat zie je ook in Handelingen, zie je dat mensen, broeders en zusters, gaan vasten. En dat is ook de reden dat wij vasten. Maar dan zegt hij ook dat je, zeg maar, geen nieuwe wijn in oude zakken moet doen. En dan verwijst hij, dat gedeelte wat hij hier dan zegt, verwijst hij naar een nieuw motief. Een nieuwe waarde die vasten dan krijgt. Zoals ik al zei, was vasten toen om te treuren over de zonde, te smachten naar bevrijding. Dat was het oude vasten. Omdat het niet gebaseerd was op het volbrachte werk van Jezus Christus. Maar wat je hier eigenlijk ziet is dat we ons wel bewust zijn dat er een volbracht werk is. En dat we ons wel bewust zijn dat we geproefd hebben aan die heerlijkheid van Christus. En weet u, ik vind het zo indrukwekkend dat we, zeg maar, daarin, doordat we die heerlijkheid van hem gezien hebben, dat we echt geproefd hebben en hunkeren naar die volmaakte heerlijkheid, naar die volmaakte vreugde. En van daaruit is dus het vaste wat er nu is niet iets om te verdienen. Dat is eigenlijk iets waarin je dus echt dat uitdrukking brengt, Heer, ik heb u ontzettend nodig. Ik heb u dagelijks nodig en ik hunker naar uw aanwezigheid. Het is een uitdrukking van het verlangen van ons hart naar de komst van de koning. Weet u, als we samen avondmaal vieren, dan kijken we terug. Dan kijk je terug op het leven van de Heer Jezus en dan weet je, en dan herdenken we, dan gedenken we hem. En dan gedenken we dat hij is gestorven voor ons, dat hij is opgestaan uit de dood. We gedenken dat we niet veroordeeld zijn, dat we die straf die er op ons is, dat hij die op zich genomen heeft, dat we vrij zijn, dat we verzoend zijn en dat we vergeven zijn. En dat de dood is overwonnen en dat mijn bestemming niet meer de hel is, maar dat mijn bestemming het vaderhuis is. En dat is als we samen het avondmaal vieren. Maar door je te onthouden van eten, door je te onthouden zoals hier met het motief wat in Matthäus 9 beschreven staat, is het zo dat je dus beseft en een diepe hunkering hebt, de bruidegom die is weggegaan. Hij is hier niet. Hij is hier niet. We weten dat hij afwezig is en dat we missen. Weet je, en hoe meer ik eigenlijk naar deze wereld kijk, en hoe meer dat ik zie wat er eigenlijk allemaal gaande is, en hoe groot die vervolging is, en hoe groot het verdriet, en hoeveel pijn, en hoeveel mensen gebroken zijn, des te meer zie ik echt uit naar die tijd op Stokkershorst, om daar een paar dagen apart te zetten. En de God te laten zien van, Heer, uw volk wordt vervolgd, wordt veracht. Ik heb een intense verwachting, ik heb een intense hunkering dat die komt. Dat Jezus weer op de troon is en dat hij te midden van zijn volk zal zijn. Natuurlijk is het zo dat vasten natuurlijk niet, Jezus heeft niet gezegd vast totdat ik terugkom. Het heeft niet de waarde van het avondmaal. Maar er is wel gezegd, maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn en ze zullen vasten. En weet je, de grootste vraag die je kunt stellen eigenlijk, dat is, mis je hem wel? Die vraag heb ik me deze week gesteld. In Matthäus 9, dan zie je eigenlijk dat Jezus zegt van, maar er zal een tijd komen dat als ik niet meer hier ben, dan zullen mijn discipelen vasten. En het is een uitdrukking van dat je hem mist. En als je hier zit en je had wel kunnen vasten en je bent christen, sommige mensen kunnen het niet, omdat het is bijvoorbeeld door ziekte of dat je heel hard werk doet. Maar als het wel in je mogelijkheden bent om te vasten en je hebt nog nooit dat die waarde gezien daarvan en je hebt nog nooit eigenlijk tijd genomen om die tijd apart te zetten, dan is echt de vraag, vult het leven, is je leven zo vervuld met allerlei dingen dat je hem gewoon niet mist? Dat het je gewoon niet raakt, dat je geliefde eigenlijk weg is? Dat er eigenlijk dat niet zo'n verlangen is dat hij terugkomt? Weet je, ik heb eens een preek gehoord aan een prediker die vroeg aan de gemeente van, wie wil er naar de hemel? En stak natuurlijk iedereen de hand op. En toen vroeg hij, wie wil er nu naar de hemel? En toen zag je eigenlijk dat mensen de hand omlaag deden. Want we kunnen zeg maar met zoveel dingen bezig zijn. Weet je, het meeste wat mij bedreigt, wat u bedreigt, dat is wat in Lucas staat. Op een gegeven moment is er een, dat staat in Lucas, ik zal u het gedeelte vertellen, Lucas 14. Er is een koning die richt een grote maaltijd aan. Een hele grote maaltijd. En dan nodigt hij mensen uit. En de eerste die zegt, ik heb een akker gekocht, ik kan niet komen. De ander zegt, ik heb een span ossen gekocht, daar kan ik niet voor komen. Weer iemand anders die zegt, ik ben pas getrouwd, ik kan niet komen. Notabene, je moet eens daarover nadenken, notabene datgene wat de koning gegeven heeft, wat God gegeven heeft, een akker, een span ossen of een huwelijk, notabene de gave is het die ons afweghouden om aan die feesttafel plaats te nemen. Wat ik daarmee bedoel is dat het zijn niet de vijand die ons van God afhoudt, of de geestelijke strijd die van ons verhoudt. Natuurlijk is dat zo. Natuurlijk is dat zo. Maar dat is niet, ik heb niet het gevoel dat me dat van Christus afhoudt. Ik heb ook niet het gevoel, als ik daarover nadenk, over mijn eigen leven, dat ik daardoor niet aan die feesttafel kan plaatsnemen. De vijand houdt me ook niet tegen om donderdag en vrijdag op Stokershorst te zitten. En daar God te zoeken. Maar wat me tegenhoudt, dat is de drukte en de gaves van God die me gegeven zijn. En dat die me vullen. En weet je, vasten betekent eigenlijk dat je zegt, Heere God, ik ben intens dankbaar. Ik ben intens dankbaar dat u me gezegend heeft met gaves. Dat u me gezegend heeft met het dagelijks brood. Ik ben intens dankbaar, elke dag weer opnieuw, met de zegen van werk, de zegen van een gezin. De gezegen van kinderen en kleinkinderen. Ik ben intens dankbaar. Maar Vader, ik heb zo'n verlangen om deze tijd apart te zetten, omdat ik meer verlang naar u. Ik wil iets van u zien. Ik wil iets van u proeven. Van uw heerlijkheid. En dan laat ik die dingen los. Ik zet ze even apart. Ondanks dat ik daar intens dankbaar voor ben. En zeg van Heer, ik heb meer verlangen naar u zelf, als naar de gave die u me gegeven heeft. En dat zie je hier, dat dat een enorme blokkade kan zijn. Dat je zo vervuld bent met de drukte van het werk. Met je ossen en met de akker en met je huwelijk. Allemaal goede dingen. Dat die je weer houden om aan die feesttafel plaats te nemen. En dat is het zo indrukwekkend mooi. Om te zeggen, Heere God, ik heb zo'n verlangen naar u. Ik mis u. Ik wil apart zetten. Weet je, in Markus 4 vers 19, dan zie je eigenlijk, laat die tekst maar zien. Dan zie je eigenlijk wat ons echt bedreigt. Er staat, en dit zijn zij bij wie de dorens gezaaid wordt. Zij horen het woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte van al het andere komen erbij. En verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Dat wat ons echt bedreigt, dat zijn de zorgen. Dat je je zorgen maakt. Dat de zorgen om de wereld. Natuurlijk is het zo dat we betrokken zijn met hetgene wat in de wereld gebeurt. Maar als je daar continu mee bezig bent, continu op internet, continu op het nieuws, altijd weet je alles. En dan maak je je zorgen. En het verstikt. Het verstikt je. Het verstikt Gods woord om vruchtbaar te zijn. Als je kijkt naar de rijkdom. We zijn ontzettend gezegend met rijkdom. Enorme rijkdom. Maar dat kan een plaats in je leven gaan innemen. Of het nu rijkdom is of armoede. Als het gaat om geld, kunnen we een zucht naar geld hebben omdat we het niet hebben. En we kunnen een zucht naar geld hebben omdat we veel hebben en nog meer willen hebben. Of dat we bang zijn dat we het kwijtraken. En het kan zo je leven vervullen dat het je stikt. En het verstikt Gods woord om vruchtbaar te zijn. Of alle andere dingen waarvan God zegt van dat die erbij komen. Weet je, het vaste, dat bepaalt ons bij deze dingen. Om die tijd, de bidden en vasten, bepaalt ons erbij. Heere God, ik wil loslaten. Ik wil alleen een tijd voor u apart zetten. Ik wil u ontmoeten. Ik wil iets proeven van u zelf. Niet alleen van de gaven, maar van u zelf. En dat vaste, met die diepe intentie, dat je verwacht dat de koning komt, dat je hunkert erna, dat je mist, is niet nieuw. Is niet nieuw in het Nieuwe Testament. Ik vond het zo indrukwekkend om te lezen dat er mensen waren, twee waren er, die intens op de uitkijk stonden, rijkhalsend op de uitkijk stonden, dat Jezus geboren zou worden. Ik lees me die Lucas 2, vers 36 tot en met 38. Daar staat ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Ze was op de hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En ze kwamen er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En ze sprak over hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dat was het moment wat ik hier beschrijf, dat Jozef en Maria, die komen met de Heer Jezus de tempel in. En ze dragen hem op na die 40 dagen. En dan is er een oude vrouw van 84, die waarschijnlijk, als ik het goed begrijp, als ik de tekst goed analyseer, al 50 tot 60 jaar in die tempel is om de Heere God te dienen met vast, onder de Heere God te dienen en te vasten en te bidden. En deze vrouw die ziet en ze heeft een diepe verwachting dat dat de verlosser zou komen. En dan komt de verlosser binnen. En dan is nog iemand anders, Simeon. Dat is ook een oudere man. En dan staat in Lucas 2, vers 25, en zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godsvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En weet je, beide mensen hadden een enorme verwachting. Anna, die had de verwachting dat de heerlijkheid van de koning, dat ze die zou zien. Dat ze de verlossing zou zien. En ik vermoed dat Lucas deze twee mensen eigenlijk noemt om te illustreren hoe heilige en toegewijde mensen die diep verlangen naar die belofte van God. En weet u wat me nog meer opvalt? Mensen die met die verlangens en die verwachting naar God eigenlijk hunkeren. Dat je echt hunkert en zegt, Heere God, ik heb zo'n diep verlangen om uw Zoon Jezus Christus te zien. Ik heb zo'n verlangen dat Hij terugkomt. Ik heb zo'n diep verlangen. Ik hunker daarna dat Hij bij ons is. Ik mis Hem. Weet je wat mij opvalt van die twee mensen? Ze zien meer als alle anderen die eromheen zijn. Zij zien, dit is de Messias. Zij hebben in de gaten, dit is Jozef en Maria en daar is diegene die vertroosting gaat brengen. Zij zien het, omdat ze die diepe verwachting hebben. En weet je, deze mensen, die hebben die zachte, liefdevolle woorden van Jezus niet gehoord. Wij wel, zij kenden hem uit het Oude Testament. Maar wij mogen eigenlijk weten en mogen zien, we hebben gezien, ik hoop dat u het gezien hebt, met uw geestelijke ogen, met het geestelijke hart, dat hij het was die blinden genas. Dat hij mijn laatste reinigde, dat hij doden opwekte en dat hij het arme het evangelie verkondigde. Anna en Simeon hebben dat niet gezien. Ze hebben nooit gezien hoe Jezus zich overgaf in Gethsemane, bloedzweten, gekruisigd werd. Ze hebben die woorden niet gehoord, het is volbracht. Zij hebben niet gezien dat hij uit de dood opstond en dat hij de zonde en de dood en de hel overwon. En toch wisten ze hem en kenden ze hem uit het Oude Testament. Maar u en ik, weet je, u en ik, wij hebben dat gezien. Wij hebben, als het goed is, heeft u het gezien wie hij is. Heeft u gezien dat hij gekomen is voor de armen, voor de blinden, voor de melaatsen, voor de zonde, voor de zondaars. En hoe des te meer als deze mensen zo beperkt zicht hadden op die koning die zou gaan komen. En wij met des te meer zoveel informatie hebben wie hij is, dat we mogen kennen van hart tot hart. Hoe meer zouden wij niet moeten verlangen, o Vader, o Heere Jezus, Kom, we missen u, ik mis u, ik mis u. We verlangen naar die bruidegom en die is weg en die bruiloft die is even stopgezet. En we uiten dit verlangen, het is eigenlijk een uiten van een honger van de ziel, dat je je verlangt naar het brood des levens. Het is een uiting dat we zeggen, Heere God, we hebben zo'n diep verlangen om u te proeven, om van u te proeven. En weet u wat daaruit voortkomt? Uit zo'n leven komt toewijding voort. Uit zo'n leven, als je echt zo hunkert, en ik, weet je, ik werd ook blootgelegd aan mijn eigen hart deze week. Van, toen ik die vraag opschreef, van hoezeer missen wij hem, was het niet een vraag voor u. Was een vraag voor mij. Was een vraag die komt echt diep uit mijn eigen hart. Van Heer, hoezeer mis ik u? Hoezeer mis ik u? En als ik het heb over de akker en de ossen en de rijkdom en de zorgen, heb ik het niet over u, heb ik het over mezelf. En u mag dat deelgenoot van worden. Dat ik zeg, o God, ik wil u echt tot in het diepst van mijn hart wil ik u missen. Want ik ken u nog maar ten dele. Maar ik ken u nu 30 jaar lang dat ik met u wandel. En ik heb gezien hoe goed dat u bent. Hoe zorgzaam dat u bent. Ik heb gezien dat u de Messias en de Verlosser en de Heer bent. En ik wil het diep voelen. En weet u, waar ik het meest naar verlang, dat is naar die terugkomst van Jezus, dat Daniel daarachter kan springen en lopen. Dat mensen die gekwetst zijn en gebroken zijn, dat ze Jezus kunnen verheerlijken. Diegenen die zo gekwetst zijn, dat ze getroost worden. Maar weet je waar ik het meest naar verlang? Naar een nieuw hart. Een nieuw hart. Een hart van vlees. Een hart wat gewoon onverdeeld en toegewijd is. Wat niet steeds weer een compromis zoekt wat er in me gaande is. Maar een toegewijd hart dat ik God en de Heere God zo kan liefhebben zoals het echt bedoeld is. Daar hunker ik naar. Daar hunker ik naar. Daar kijk ik ook echt rijkhalsend naar uit. Daar kijk ik rijkhalsend naar uit. En ik wil u heel graag 3 uitdagingen geven. En ik zal u zo zeggen, voor elke groep die ik in gedachten kreeg, ik wil ze even heel graag noemen. De eerste groep die ik zo in gedachten heb, zijn diegenen die vol passie zijn. Diegenen die echt die 2 dagen van vast en bidden en die hunkering kennen. Naar Gods koninkrijk, dat het gebouwd wordt. Dat je echt in vuur en vlam staat voor hem. En dat deze dagen, wil ik je echt uitnodigen, dat je echt ook je zo kunt toewijden, dat je zegt, Heere God, ook al kost het pijn, ook al kost het vernedering, ook al is het zo dat ik word vernederd op mijn werk. Ik wil u verkondigen door een veranderd leven. Ik heb u gevonden. Ik wil u volgen en ik wil u verkondigen door een veranderd leven. Desnoods met woorden, maar het liefst met mijn leven. En dat je deze dagen apart zet en dat je die hunkering gaat voelen, dat je het zo zegt van Heere God, ik hunker daarna, doe meer in mijn leven. Ik heb nog meer honger, hoe meer dat ik eet, hoe meer honger dat ik heb. Voor die eerste groep, daar wil ik heel graag bidden. Voor de tweede groep, die ik zo in mijn gedachten had, zijn diegenen die lauw zijn. Gewoon lauw. Je bent misschien gestart vooral met passie. En het is je door de handen geglipt. Door de ossen en de akker en de zorgen en de rijkdom. En het is nooit in je opgekomen. Je bent nu ook helemaal niet ermee bezig. Dat je komt hier in de kerk en je denkt, hé, is er van deze week een tijd van gebed en vasten? Je bent er gewoon helemaal niet mee bezig geweest. Voor jou wil ik echt ook ontzettend bidden. Dat je die tijd apart zet. En dat je zegt, Heer, ik hunker daarna om een diepere relatie met u te hebben. Ik weet hoe het is geweest. En ik weet ook hoe het nu is. Maar ik ben daar niet tevreden mee. Ik wil deze tijd, deze week, wil ik gebruiken om u te zoeken, om u te vinden, om u te volgen. Ik wil deze tijd gebruiken om echt bij u te zijn, dat ik weer met passie mijn leven vul. En de derde groep waar ik aan moest denken zijn de mensen die Jezus helemaal niet kennen. Weet je, ik moest zo denken aan, er staat een passage in de Bijbel over een grote stad Nineveh die totaal afgedwaald was, waren mensen die Jezus niet kenden. En dan verkondigt iemand het geloof. En wat doen die mensen? Ze vasten. Ze gaan bidden en vasten. En die hele stad komt op de kop. En ik hoop dat het in jouw leven zo is, dat je deze week zult gebruiken. En dat je zegt, Heer, ik wil u zoeken. Ik wil u zoeken. Ik wil echt u zoeken. Openbaart u zich aan mij. En ik wil me onthouden van eten, zover als het kan. En ik wil u zoeken dat u zich aan mij openbaart. En als je tot die laatste groep behoort en je wil heel graag dat doen, dan kun je me een mailtje sturen of je kunt me aanspreken na de dienst of je kunt het bij iemand anders kenbaar maken. En dan garandeer ik je en beloof je dat ik op donderdag en vrijdag voor je zal bidden. Dat ik bid dat God zich aan u openbaart. Dat we samen, die mannen en vrouwen en jongelingen die er zijn, dat we tijd nemen om Gods aangezicht te noemen, te zoeken. En ik wil u ook vragen, omdat als u de vrijmoedigheid daartoe hebt, om het kenbaar te maken, zodat we voor u op de bres mogen gaan staan. En ook nog terug naar die tweede groep, van dat je niet verder komt in je geloof. Dat de groei gestagneerd is. Dat je wel weet wat je moet doen, maar je hebt de moed er niet toe. Wil ik je vragen om deze week te gebruiken dat je vertrouwen krijgt in die Heer en Verlosser. Dat Hij het is die naar je toe komt en je verder helpt. En je draagt. En zo wil ik in die stilte, wil ik God naderen. Ik wil zo in die stilte naar God toe gaan met u allemaal. Niet als degene die voorgaat, maar als degene die midden bij u staat. En zo samen echt naar God gaan en zeg, Heere God, ben ons genadig. Laten we zo samen die stilte zoeken. En echt in die stilte ook blijven. Rob, blijf maar zitten. We laten gewoon geen muziek. Ik heb het gevoel dat we gewoon in die stilte moeten komen. In die stilte van de Heere God. En dat we die fluistering van zijn stem echt mogen verstaan. Laten we zo even zo stil zijn. En dan wil ik u zo heel graag voorgaan in gebed. Zullen we zo voor Gods aangezicht staan, dan zal ik u zo voorgaan in gebed. Vader, laat het zo zijn dat we het ervaren als een dringend appel van uzelf. Ik wil u zo bidden, Vader, dat u zo spreekt in die stilte met die fluistering van die Heilige Geest tot onze harten. En ieder van ons behoort tot een van deze drie. Mensen, ik wil niet van groepen spreken. Maar dat is de status van ons hart. En Vader, u kent het, u weet het, we hoeven het niet te verbergen. U kent in welke toestand dat ons hart is. We kunnen wel het opsmukken. We kunnen het ook verbergen. We kunnen ook doen alsof, maar u kent ons door en door. En we willen deze week ons echt verontmoedigen, u zoeken. Dat u de toestand van ons hart echt blootlegt. Zodat we verder mogen groeien en verder u mogen aanbidden. En dat we die heerlijkheid van u verder mogen zien. Heer, we willen deze week proeven van uw heerlijkheid. En wil u in bijzonder, degenen die zo vechten met bepaalde omstandigheden, hen genadig zijn. Dat ze bedouwd worden door de Heilige Geest en die kracht ook mogen ontvangen om besluiten te nemen. Ik bid zo voor degenen die u niet kennen. Dat u hun leven op een positieve manier op de kop gaat zetten, zodat er vrede is. Vrede met u. Een diepe vrede. De shalom van de Messias, dat het teken zal zijn dat ze u echt hebben ontmoet. Wil die zo met ons gaan? Heer, ook als we dat lied zingen, ik zou het muziekteam nu willen uitnodigen om naar voren te komen. Dat we samen echt dat lied zo zingen van die dag die komt.